Fijn dat u hier bent. Vlak voor uw hemelvaart misschien. We hopen dat de Heer vanavond komt. En dan gaan we naar hem. Misschien maken we hemelvaartsdag deze week niet eens meer mee. Zijn we al daar waar hij plaats heeft bereid. Want daar kijken we naar uit. Het is het laatste stukje van het boek Malachi vanavond. Maar ik wil eerst iets lezen uit het boek Obadja. Moeilijk te vinden. Ik kan makkelijk praten. Maar het staat wel in de Bijbel voor Jona. Er zijn mensen die hebben een profetische gave. En die hebben dat boek al opgezocht voordat ze hier kwamen. Obadja. Ik kan makkelijk roepen dat het op bladzijde 1460 is van de herziende statenvertaling, maar misschien hebt u die indeling niet. Na Amos, Obadja, Jona. Obadja. Dat begint in hoofdstuk 1... Vers 1, het heeft maar één hoofdstuk, dus maak u zich niet ongerust. Obadja begint met het visioen van Obadja, zo zegt de Heere over Edom. Edom, Esau, dat hoort bij elkaar. Malachi begon met Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En u vindt in dit boek Obadja eigenlijk de reden waarom de Heere dat veel later pas zegt. Ik ga niet alles lezen, dat zult u zich wel kunnen voorstellen, maar vers 10, daar begin ik mee, vanwege het geweld, Esau, vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob, zal schaamte u bedekken en u zult voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond en dat de vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden. Buitenlanders, de poorten van Jacob, dus de poorten van Israël, zijn binnengetrokken. En over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van die tegenstanders, als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken zoals die vreemdelingen deden op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene die van hen ontkomen waren, om die nog alsnog uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen de alle heidenvolken voortdurend drinken. 17. Maar op de berg Sion zal ontkomen zijn in die tijd. Dan zal, die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. En dan komt de sleuteltekst eigenlijk. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn. Het huis van Jozef een vlam. En het huis van Esau, dus Edom, Esau, zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Esau. Ja, De Heere heeft gesproken. En nu Malachi 4. Malachi 4, vers 1. Even in herinnering, het boek Malachi begon immers met Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nu, waarom die haat bij de Heere aanwezig was, hebben u net kunnen lezen in Obadja. Hoe zijn gevoelens zijn geweest ten aanzien van Edom, ten aanzien van Esau. Nu Malachi 4, vers 1. Want zie, die dag, daar ging het over in Obadja, de dag dat er vuur zou komen, die dag, die komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. Dat is de taal uit Obadja vers 18. Esau zal stoppels zijn, letterlijk, die taal. Jacob vuur, Esau stoppels. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Neem Obadja erbij en u begrijpt het. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voor zeker stof zullen ze worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël. Aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, de grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Tot zover. Esau en Jacob, twee uit dezelfde moederschoot, de een iets eerder dan de ander. Een gedoe over het geboorterecht, het eerstgeboorterecht. Een bord soep of een pan met soep. Jacob vlucht voor Esau omdat hij bang is dat Esau hem ombrengt. Dat had hij ook gezegd. Na Laban komt Jacob terug met een enorme schare aan vee en ook zelfs aan kinderen intussen. Jacob is bang om Esau te ontmoeten en u vindt die ontmoeting bij Pniel, die worsteling bij dat water. Esau zegt, ik zal je wat begeleiden. En Jacob denkt, ja, mij in de pan hakken, denk ik. Dus hij is hem liever kwijt dan rijk. En zorgt dat hij niet meer komt, dat hij niet meegaat. Zo is het allemaal terug te vinden in de schrift. Genesis, het boek Genesis, het begin, de wording. En zo is die geschiedenis doorgegaan. Continu heeft Esau strijd geleverd. En Esau wilde niet dat Israël door hun land zou trekken op weg uit Egypte. Dat wilden ze graag. Ze wilden ook zelfs voedsel voor gewoon geld gaan kopen. Dat hadden ze gezegd. Maar nee. Er is een voortdurend conflict geweest tussen Esau en Jacob. En bij de inleiding op het boek Malachi heb ik getracht te zeggen al dat een van de nazaten van Esau al verbonden is met de keizers in Rome toen. Dus het is een duidelijke lijn. En het zal mij niet verbazen dat als de eindtijd echt helemaal zichtbaar wordt voor mij vanuit de hemel, want dan ben ik niet eens hier, dan ben ik na hemelvaartsdag bij hem, u ook als u gelooft in de Heer Jezus. En dan zullen we vanuit de Bijbel zien hoe daar lijnen liggen die er altijd al waren. Een voortdurende haat van Esau, van Edom, richting Israël. En die haat die er is vandaag de dag richting Israël, komt daar vandaan. Edom ligt in het Jordanië van vandaag. Dat is een lange strook aan de grens van Israël. Aan de andere kant van de Jordaan, dat heette een tijdje Transjordanië. Dat is een tijd terug zo geweest. Nu heet het Jordanië. En er zijn eigenlijk drie blokken in terug te vinden. De Moabieten, de Ammonieten en de Edomieten. De Edomieten zitten dus een beetje zuidelijk in de richting van Eilat. Weet je wel, waar je dan Eilat moet zoeken. Daar ongeveer. En zelfs in Eilat heb je nog een hotel. Ik heb er gelogeerd een paar keer. Dat heet, het hotel heet Edomiet. Herinnering aan vroeger. De naam Edom is daar terug te vinden. Maar goed, die strijd tussen Esau en Jacob is er voortdurend. Ik ga niet zeggen dat Jacob het allemaal zo gladjes gedaan heeft, zo bijzonder goed. Dat verkopen van zijn, dat kopen van zijn geboorterecht door soep te verhandelen. Nee. Er zijn ook dingen van Jacob. Het bedriegen samen met moeder Rebecca van de oude Isaac. Dat is niet een plus. Nooit. Maar toch blijft dat de Heere heeft gezegd dat Jacob, die weliswaar als tweede geboren werd, toch de eerste zou zijn. En dat is altijd hetzelfde. Laatste zal de eerste zijn. En dat kom je heel vaak tegen. Dat hele principe vindt u in het leven van Esau en Jacob terug. En nu aan het eind van het Oude Testament, op een heel cruciaal moment, letterlijk een kruismoment, het kruismoment. Op het moment dat de Heer Jezus bijna aan het kruis hangt, krijg je deze geschiedenis. Dit is niet toevallig. We hoorden vanavond zeggen, ja, misschien moet het boek Kronieken wel na het boek Malachi geplaatst worden. Nu, dat kan wel, u kunt bedenken wat u wilt. Maar historisch kan het niet en ook profetisch kan het niet. Dit is het soort afsluiting. En dat voelt u ook. Als u dit leest, denk ik, ja, dit is een afronding van iets. Iets bijzonders. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Vlak voor zijn komen hier op aarde is dit een bijzondere profetie. En dat het teruggegrepen wordt op Esau en Jacob, hoeft u niet te verbazen, want daar begon het ook mee. Dus als het eerste stukje van hoofdstuk 4 ons vertelt dat er een dag komt, brandend als een oven, en dat, dat Esau de stoppelen zullen zijn, en dat Juda de vlam zal zijn, het vuur zal zijn, dan, ja, dat hebben we al eerder gevonden. Dat vonden we in Obadja, zoals ik dat met u kon lezen vanavond. En met name vers 18 van Obadja spreekt over stoppels en over wortel en tak. Maar er is een andere kant. Als dat moment er is dat de volkeren, dat Edom, dat Esau voor eens en voor altijd overwonnen zal zijn, dat ze niet meer hun activiteiten kunnen ontplooien, Obadja een hele opsomming, aan de kant van de weg en bij die poorten en toen en daar en ginds, een hele opsomming. Op het moment dat dat niet meer kan en nooit meer gebeurt, is Israël begonnen aan een bijzondere tijd van zegen. En dat wordt ook voorgesteld. Voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. Want de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus zelf, zal daar zijn, zal verschijnen. De grote verdrukking is voorbij, als ik dat zo zeggen mag. En de jubeltijd is aangebroken, de zangtijd is daar. Het is een en al glorie, een en al heerlijkheid. Als de Heer Jezus komt op de Olijfberg, zijn voeten zullen daar staan. En zij zullen daar zijn, zoals hier staat, zo prachtig. Als kalveren uit de stal gaan dartelen. Nou ja, ik kom uit het platteland. Ik weet ongeveer hoe dat eruit ziet in het voorjaar. Het is onvoorstelbaar mooi. Maar dat zijn dingen die hier gebruikt worden als beeldspraak. En u snapt het. Wij worden al een beetje blij als we kersenbloesem zien. En als door de Betuwe rijdt en allerlei bomen helemaal in vol ornaat staan. Nog niet alles vandaag de dag, maar dat is dan alleen maar voor vandaag. Maar misschien overmorgen wel. Maar toch, we worden daar blij van. En het boek Hooglied schetst, ja, als de zangtijd is aangebroken, de bloemen vertonen zich op het veld en de zangtijd is aangebroken. Dat hoort een beetje bij elkaar. Maar Israël zal dan op een bijzondere manier ook de goddelozen vertrappen. En dat is voor ons wat moeilijk. Van, is dat dan de liefde van God? En dan gaat hier weer de discussie. De duivel zet ons altijd aan om te zeggen dat God toch niet de liefdevolle is. Alsof hij dat wel zou zijn. Hij de moordenaar van de beginnen. De mensenmoorder die alleen maar verkeerde dingen heeft bedacht. Alleen maar negatief was. Maar die gaat dan verwijten maken. Zo gaat het altijd. Maar u weet het. Israël zal dan dartelen als kalveren uit de stal. En de zon van de gerechtigheid zal over hen opgaan. En Esau zal als een stoppel het vuur te verdragen krijgen. Het oordeel van God op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heer. Dat is het eerste stukje van Maleachi 4. Maar ik wil zo graag dat u dit pakt, dat u dit in ieder geval meekrijgt. Dat u zegt, oh ja, dat begon zo in hoofdstuk 1, dat gaat nu tot een afronding komen in hoofdstuk 4. Dit hoort bij elkaar. En die link met het boek Obadja, waar we misschien nooit iets over horen en altijd aan voorbij vliegen, dat is wel heel belangrijk. Dan blijkt ineens dat ook dat stukje Bijbel bij onze tijd hoort. Maar dan worden wij aangesproken. Als het slotstuk van Maleachi worden alle mensen aangesproken, met name Israël, maar misschien ook is het goed om u te realiseren, af te vragen of dit misschien een boodschap voor u zou zijn vanavond. Ik denk het wel. Denk aan de wet van Mozes. Mijn dienaar. Zie, ik zend tot u, vers 5, de profeet Elia. Nou, we hebben, ik weet niet hoe vaak mogen zeggen dat Mozes eigenlijk staat voor wet, voor de wet. Niet alleen de 10 woorden, dat is ook wel eens geduid met de wet, maar ook voor de 5 boeken van Mozes. Die worden ook geduid als de wet. En Mozes dus de wet en Elia de profeten. Elia en Mozes worden hier in één adem genoemd. En dat is niet zo vreemd. Er zijn nogal wat is nogal wat tijdsverschil tussen het een en het ander. Dus als je de tijd van Mozes pakt en de tijd van Elia, er zitten honderden jaren tussen. Maar toch. Het hoeft u niet te verbazen dat de Heer Jezus op een bepaald moment op een berg gaat. Dat is waarschijnlijk de berg Tabor, misschien een andere. En dat daar een hele bijzondere openbaring plaatsvindt. Dan gaan Mozes en Elia met de Heer Jezus spreken. Die twee, die hier in één adem genoemd worden, die we kennen als de wet en de profeten. Sommigen zeggen, ja, mensen die overleden zijn, die ook begraven zijn, Mozes. En Elia die niet overleden is, die zo is opgenomen, amen. Er is verschil. En dat blijft ook. Maar die twee spreken met de Heer Jezus en die hebben het niet over de asielproblematiek van deze tijd. Die hebben het niet over hoe het allemaal verder moet met de euro en met Griekenland en met Rusland en met corruptie. Daar hebben ze het niet over. Waarover spraken zij, die drie daar op de berg? Ik neem bewust die taal even over van een liedje. Die drie, dat zijn dus Mozes en Elia en de Heer Jezus. Nu, de Bijbel zegt het heel precies. Ze spraken met elkaar over de uitgang die hij, de Heer Jezus, in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Wat is de uitgang die de Heer Jezus in Jeruzalem zou gaan volbrengen? Kort door de bocht, het kruis en alles wat daarbij hoort. Daar hebben ze het over gehad. Als hier staat, denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar. Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik dan citeren? Moet ik dan het boek Genesis citeren? Ja, doe maar. Kom je uit bij Abraham en het offer. kom je uit bij Jozef en zijn regering. En het tweede Bijbelboek, ja, Exodus, natuurlijk, ja, verlossing uit Egypte. Inderdaad, schuilen achter het bloed van het lam. Dat is de opening om eruit te trekken. En daarna dan moest Mozes een huis voor de Heere bouwen. Want de Heere wilde daar wonen. En toen dat klaar was, is de Heere daar ook gaan wonen. En toen de Heere daar net woonde, precies net, enkele minuten of zo, denk ik, toen riep de Heere uit dat huis Mozes bij zich. Niemand kon naar binnen gaan, want de wolk van de Heere had dat huis vervuld. Het was onmogelijk om zomaar binnen te stappen. En toen riep de Heere Mozes, Mozes, kom eens wat dichterbij. En toen ging de Heere met Mozes praten. Waarover? Waarover spraken zij toen? Ja, over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem, over het offer. Daarover hebben ze het gehad. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, schuldoffer, zondoffer. Het ene nog mooier dan het andere. We zijn dat kwijt, we vinden dat te moeilijk. Dit is misschien wel voer voor mensen die daar speciale interesse voor hebben, klopt. Maar u mag er ook interesse voor hebben. En aan het eind van het Oude Testament wordt gezegd, daar moet je aan denken. Dit zijn de dingen die je nu moet gaan bedenken. Waar zou de kerk vandaag kapot aan gaan? Omdat ze geen kennis meer heeft. Kennis van algebra, van meetkunde, van allerlei figuren, allerlei ontwikkelingen, allerlei technieken. Nee, kennis van hem. Kennis van de Heer Jezus. En als u Mozes leest, hoe Mozes daar bij schoorvoeten, denk ik, in de nabijheid van de Heer komt, in het huis van de Heer, net gebouwd, waar de wolk van glorie aanwezig was. En hij daar van de Heer hoort, Mozes, ik zal iets wat vertellen, wat ik nu het belangrijkste vind van het offer. En dan gaat de Heer met Mozes praten over het brandoffer. Dat is dat aspect van het offer, die kant van het offer, wat Gods belangstelling heel bijzonder heeft. En dat is zijn verhoging, zijn verheerlijking. Lieve broeders en zusters, Jezus heeft op het kruis van de Heer Jezus van Golgotha in de allereerste plaats zijn God en Vader willen eren. Zijn God en Vader willen prijzen. Hem willen verheerlijken. Hem willen grootmaken. Dat aspect ontgaat ons. Waar we zitten met onze prut. We zitten met onze zorgen. Met onze ontwikkelingen. En met hoe moet het verder. Dat is ongeveer ons onderwerp. Maar dat is niet het eerste van het kruis van Golgotha. Het eerste van het kruis van Golgotha is dat God de Vader eer zal krijgen. Dat God de Vader glorie. En dat zijn wezen openbaar zal gemaakt worden. Dat is het eerste aspect. Dat is het brandoffer. Ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb een oude wijze broeder ooit horen zeggen, was er maar in de gemeente iemand die een brandoffertje. Dus er was verschil. Je kon een stier brengen en je kon een stukje kleinvee brengen. Je kon zelfs een duif brengen. Dat lag aan je financiële toestand, hè? Aan je rijkdom. Nou, aan je geestelijke rijkdom kan het liggen of je een heel klein beetje daarvan ziet, of iets meer, of misschien wel heel veel. Maar zou er vandaag in de gemeente nog iemand zijn die een stier als brandoffer voor de Heere bracht, daar zijn handen op legde, dat beest zelf ging doden en in stukken ging delen en de priesters hun gang liet gaan door die stukken die hij net zo'n beetje uit elkaar getrokken had, om die stukken op het altaar te schikken. Lieflijke reuk voor de Heere, aangename, rustgevende geur voor hem. Dat was het. Het zondoffer, broeders en zusters, is nooit een lieflijke reuk. Never. Is een vreselijke lucht buiten de legerplaats. Maar dit was een offer in de legerplaats. Zo dicht mogelijk bij, in het huis van de Heere, waar hij woonde. Dit wilde hij graag. Dat aspect van het offer, van hem, zijn God en Vader eren, dat ontgaat ons, maar we zitten zo met onze eigen zorgen, met onze eigen zonden en onze verkeerdheid, dat we alleen maar denken aan onszelf. Daar moesten we vanaf, ja dat klopt, daar moesten we ook vanaf. Er moest ook een zondoffer komen, er moest een schuldoffer komen, is ook gekomen. Maar dat is een heel ander soort offer. Dat werd ook buiten de legerplaats, buiten de stad verbrand. Daarom heeft ook de Heer Jezus buiten de poort geleden, zegt de brief aan de Hebreeën. Daar heeft hij willen hangen voor jou en voor mij en voor mijn prut en voor mijn zonde en mijn verkeerdheid. En hij heeft mijn verkeerdheid tot zijn verkeerdheid gemaakt en hij heeft daarvoor willen boeten. Dat is de Heer Jezus. Maar in de allereerste plaats is het offer een aangename geur voor God. Wat denkt u wat de Vader heeft gezien toen de Heer Jezus daar aan het kruis hing? Nou, u kunt zeggen, ja, dat moet een afschuwelijk gezicht zijn geweest. Ik probeerde de vorige keer iets te zeggen over een foto, een kaartje had ik gekregen. Ik heb hem nu toevallig teruggekregen. Van de Heer Jezus aan het kruis en een vaderhoofd, dat hangt er zo tegen aan. En de Heer Jezus zegt, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Op het moment dat hij daar naartoe gaat. Hij was niet alleen. Wat zou de vader gedacht hebben? Wat zou Abraham gedacht hebben toen hij zijn zoon op het altaar legde? Zo van, wat ben ik een wreedaard? Ben ik een mispunt? Wat is er met mij aan de hand dat ik dit doe? Dat ik zo ver kan komen? Zou dat zo geweest zijn? Zou Abraham ooit dichter bij Isaac zijn geweest dan toen op dat moment? En zou hij niet gezegd hebben, man, ik wil er maar mee op. Oh, ik wil ook wel op het altaar gaan liggen. Zo ongeveer. Die sfeer. Het kruis van de Heer Jezus is natuurlijk de meest afschuwelijke situatie aan de ene kant. Aan de andere kant is het een en al glorie, een en al heerlijkheid, majesteit voor God de Vader die dit allemaal meemaakte. Notabene met hem bedacht had. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was de Heer Jezus. En als je denk aan Mozes, mijn dienaar. Nou, denk dan daar eens aan. Probeer het dan eens. Probeer dan eens te beseffen wat het is dat er een hele horde levieten waren. Dienaren in het huis van de Heer. En ook priesters waren die deze offerdienst, deze continue aanbieding van eer en glorie aan de Vader deden. Zijn die er nog? Zijn er nog priesters? Het heeft niet te maken met een theologische opleiding. Het heeft niet te maken met een bepaalde kerk. Priesters. Een heilig priesterschap, zegt 1 Petrus. Dat betekent een bijzonder gezelschap. Afgezonderd, apart gezet, verbijzonderd. En dat gezelschap mag offeren. Dank offeren. Aan het eind van het Oude Testament wordt ineens Mozes naar voren geschoven. Denk aan Mozes. Denk aan dat wat hij zei. Denk aan wat hij geschreven heeft. Er zijn in Israël Torah-scholen. En die zijn misschien op andere plekken in de wereld ook wel te vinden. Maar in Israël zijn ze zeker. En ze zijn nog verschillend. Want Rabbi A die zegt dat het langs deze route moet. En langs Rabbi B, het lijken wel Nederlanders. Overal verdeeldheid, weet je wel. En daar zijn ze continu bezig, jaar in jaar uit met de Torah. En je denkt natuurlijk, nou, dat moet wel een herhaling van zetten zijn. Weer hetzelfde. Ik denk het niet. Ik heb wel eens geprobeerd te zeggen dat ik voor de eerste keer een verhandeling hoorde over het brandoffer. En toen dacht ik, nou, dat is een beetje te hoog voor mij. Dat snap ik niet. Een tweede bezoek. Net zo ongeveer. Derde bezoek. Toen viel er een muntje, denk ik. De vierde bezoek was het de Heilige Geest die mij verlangen gaf om daar te zijn, om dit te horen. Dat is gebeurd. Ik mag echt zeggen dat de Heer me in mijn hart gegeven heeft om door te dringen, althans een poging te doen om door te dringen in het prachtige werk van de Heer Jezus aan het kruis. Want al die offers, lieve broeder en zuster, zijn op dat kruis van Golgotha tot een voltooiing, tot een voleinding gekomen. Daar is het gebeurd. Al die aspecten, vrede, maar ook schulddelging en de zondige natuur die geoordeeld werd en het leven van de Heer Jezus spijsoffer, maar ook dat wat hij voor God de Vader wilde doen. Zijn eer aan de Vader, het is daar allemaal zichtbaar. Daar, denk aan Mozes. Mozes heeft in een rotsholte gestaan, omdat hij niet alle dingen begreep. Hij wilde zo graag de heerlijkheid, de glorie, de majesteit van God zien. En dat kreeg hij te zien in een rotsholte. Een hele bijzondere man. U zult zeggen, nou ja, zo zijn we niet. Want Mozes, zoals hij was, was er niet één. Hij was vertrouwd in het huis van de Heere. Hij hoorde de stem van de Heere. Zoals iemand spreekt met zijn vriend, zo sprak de Heer met Abraham, maar ook met Mozes, van mond tot mond, duidelijk, niet in raadselen, spreek de Heer met Mozes. U wordt een beetje jaloers, ik ook. Het is om die reden dat ik me heel vast gebeten heb aan die tabernakel toen, ooit en nog. Ik wilde zo graag in het Heilige der Heiligen staan. En daar zijn waar de Heere van tussen de beide cherubs sprak. Daar waar hij zich zo openbaarde en waar je daarbij kon zijn en mee kon luisteren. Ik hoefde er nog niks te zeggen. Natuurlijk heb je 1000 vragen, maar dat is ook typisch Holland. We hebben al 1000 vragen voordat we iets gehoord hebben. We beginnen gelijk met vragen. Nou, luister eerst maar eens. We hebben 2 oren, hè? En maar 1 mond, hoor. Goed onthouden. Die heeft de schepper ooit bedacht. Misschien is dat symbolisch voor 2 keer zoveel luisteren als spreken. Elia, dat is die andere figuur die ook in ditzelfde hoofdstuk zo prachtig naar voren komt. Dat is inderdaad eeuwen later. En niet in Jeruzalem, want Elia hoorde bij de 10 stammen. Er is een splitsing geweest tussen 2 stammen, die bleven in Jeruzalem hangen. En 10 stammen die hadden zich daarvan losgemaakt en die zijn met Samaria als hoofdstad verder gegaan. Nou, in die tijd van Izebel en Ahab, koning van de 10 stammen, in die tijd heeft Elia gesproken, gediend, geprofeteerd. En u kunt alles van Elia op een rijtje zetten. U kunt hem terugvinden in het meevoelen. Als je 3,5 jaar in de droogte bent. 3,5 jaar hebben u het? Tijd van de grote verdrukking. Door de raven gevoed wordt, dat betekent dus dat God zelf een omweg moet maken. Een onrein gebeuren, een onrein iets moet sturen. Ik heb het wel eens gebruikt toen we AOW kregen. Nou, de Heer gebruikte ook raven bij Elia. Mocht je dat nu wel aannemen? Er zijn hele volkstammen geweest die in die tijd gedacht hebben, nee, dat kan niet, dit is niet goed, dit mag niet. Nu is die discussie verstomd, dat weet ik wel, maar dat was wel zo. Raven. Komen ze weer aanvliegen. Zit je daar te turen? Ik ga maar niet in details verder. Maar je kunt denken aan een telefoon die je niet hebt. En je kunt misschien wel denken aan een boek dat je graag bij je had willen hebben, maar het er ook niet is. En de bibliotheek was toevallig gesloten. Ga maar door. Maar hoe dan ook, daar heeft Elia van gevoeld. Maar hij heeft geprofiteerd. Hij heeft zijn mannetje gestaan en heeft duidelijke dingen gezet. En toen, en dat is de climax en daar komt het hier op neer. Elia heeft op een bepaald moment een soort opwekking willen creëren daar. Alles liep de verkeerde kant op. In Israël, binnen de 10 stammen. Izebel had familie en vrienden en bekenden uit Syrië naar binnen gehaald. Baalsdiensten, Baalspriesters, Baalstempels. Van alles had ze bedacht. En de hele hoegemeente liep Baal achterna. En dan krijg je dat merkwaardige, enorme van 1 Koningen 18, waar Elia op de Karmel is. Al die Baalspriesters bij elkaar. En ze hadden een soort afspraak gemaakt hoe ze daar ooit in meegegaan zijn. Snap ik nu eigenlijk nog niet. Ze zijn stom van die lui, hadden ze nooit moeten doen. Maar goed, ze hebben het wel gedaan. Van, nou gaan we een offer maken, een altaar maken en we gaan er een offer op leggen. Kies jullie maar het beest uit, we hebben 2 van die offerdieren. En er komt vuur uit de hemel. Daar waar vuur uit de hemel komt, dat is het altaar en daar willen we voor gaan. En ze hebben ja gezegd. En ze hebben de hele dag om dat altaar gesprongen. Ze hebben zich inkepingen gemaakt. En ze hebben gejubeld, ze hebben geschreeuwd. En Elia heeft getart. Ja, misschien slaapt hij wel, die God. Misschien heeft hij wel zijn middag dun. Misschien is hij wel aan het toilet. Is ook hè, sorry hoor, heeft hij zich afgezonderd. Dat is in de taal van de Bijbel, wc en zo. Maar los van alles. Elia heeft ze uitgedaagd. Heeft ze geroepen. En ze hebben nog harder geroepen. Nog harder geroepen. En nog harder geroepen. En er gebeurde niks. En toen. Het altaar van de Heere. Aha. Kwam weer terug. Het offer van de Heere kwam weer terug. Water erover, zodat iedereen duidelijk kreeg, want dat is niet zomaar iets. Het was kledder en kleddernat, was niet toevallig in door wrijving of zo in de brand gevlogen. Nou, kortsluiting, dat probleem hadden ze toen niet. Maar ik wil alleen maar zeggen, ze hebben het zo duidelijk mogelijk willen maken. Het is gebeurd. En Elia bidt. En nu hoop ik dat u het pakt. Het heeft me zo gigantisch geraakt, weer geraakt. Toen kwam er vuur uit de hemel. Hoe laat? Het staat erbij hoor. Ik weet het heel precies. Om 3:00 PM. Want de Bijbel zegt op het uur van het avondoffer kwam er vuur uit de hemel en verteerde het offer. En alles wat erop lag, en lekte dat water op. Het was in 1 keer weg. Uur van het avond. Wat merkwaardig. Weet u hoe laat de Heer Jezus uiteindelijk zei, het is volbracht. Op het uur van het avondoffer. 3:00 PM. Ja. Daniël, uur van het avondoffer. Op het uur van het avondoffer komt de Heer Jezus bij de discipelen op de opstandingsdag. Vrede, zei u. Op het uur van het avondoffer gaan Petrus en Johannes naar de tempel. En het is een geweldig wonder. Toen Mozes de instructies kreeg van de Heer, toen heeft de Heer gezegd, moest luisteren morgen, 's morgens om 9:00 Mozes. En 's middags om 3:00 Mozes, een offer. Een morgenoffer en een avondoffer. Elke keer, morgenoffer, avondoffer. Hoe laat is de Heer Jezus naar het kruis gegaan? Aan het kruis gehangen, precies. Op het uur van het morgenoffer. Wanneer zei hij het eerst volbracht? Op het uur van het avondoffer. Wilt u nog meer harmonie? En deze Elia wordt nu binnengeschoven. Op het uur van het avondoffer, als hij het offer gereed gemaakt heeft, komt er vuur uit de hemel. En Israël is overtuigd. Jawee is God, Jawee is God. Ze hebben gejuicht, ze hebben geroepen. Ineens zijn ze om. Zo gaat het in Israël. Ze kunnen zomaar omslaan. Ze kunnen ook omslaan van halleluja, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer, naar kruisigen, kruisigen. Ik bedoel, dat omslagpunt is soms niet eens te duiden precies. Het gaat heel vlug soms. Maar toen sloegen ze in 1 keer om naar de andere kant. Isabel hoort natuurlijk dat dit gebeurd is, krijgt de kriebels en zegt, ik zal je zegt tegen Elia, laat weten van, je gaat eraan. Elia bang, vlucht, woestijn, onder een struik. Slaapt, Heer, ik ben alleen overgebleven, neem me maar weg. Ik kan het niet meer, ik durf niet meer, ik kan niks meer. Nog een keer wakker gemaakt. Eet, want de reis zou voor u te lang zijn. Hij eet en komt bij de berg Horeb. Waar Israël heel lang over gedaan heeft. Wat een dag of 10, 11 lopen moet zijn geweest. Echt. Is de route die Elia toen ging vanaf de plek waar hij lag naar de berg Horeb. En hij komt in een rotsholte. Nou ja, allen zeggen dat zal wel een andere zijn geweest dan Mozes. Nou, waarom moet ik u geloven? Waarom zou u niet zeggen dat moet dezelfde zijn geweest als die van Mozes? Dat kan toch niet anders? Als God dezelfde is, dan is dat ook dezelfde. Zelfde rotsholte. De Heere gaat voorbij. Vuur? Nee. Wind, kracht, oordeel, aardbeving? Nee. Suizen van een zachte koelte? Ja. Ga terug, Elia. En hij gaat terug. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat u deze dingen een keer vast moet houden. En dat u dat wat er op dat kruis is gebeurd, dat uur van het avondoffer, waar de Heer Jezus in mijn plaats de straf wilde dragen en tot zonde gemaakt wilde worden, maar ook door dat offer zijn God en Vader zo buitengewoon wilde gaan eren, dat u dat punt vasthoudt. En dat punt komt bij Mozes naar voren en dat punt komt bij Elia naar voren. En daarom zijn deze twee mannen bij de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. Daarom spreken ze met hem over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dat is het punt. En nu hebt u het rond. U hebt het eigenlijk helemaal rond. Het hele Oude Testament ligt aan uw voeten. Er zijn prozaïsche boeken, psalmen en hooglied en misschien ook het boek Rut, andere boeken. Er zijn geschiedkundige boeken, jaartallen en zo. Dus Richteren en andere boeken. Koningen, Samuel. Maar er zijn in de totaliteit is er maar één thema en dat is Christus, Christus, Christus. Ze wezen allemaal heen naar dat ene punt. En u hebt het nu. En aan het eind van het Oude Testament wordt ergens gezegd, zie je wel, wat we in Mozes zagen en in Elia zagen, het herstel bij Elia, het begin bij Mozes. Morgenoffer staat in de Bijbel altijd voor het begin van iets, een nieuwe periode. En het avondoffer staat altijd in de Bijbel voor het herstel van een tweede kans, zouden we zeggen, een tweede dag, tweede paasga, zo u wilt. Datzelfde principe komt iedere keer terug. En hier vindt u het. U kijkt er nu naar. Dit is niet meer een stomme opsomming van of een afronding van een boek. Dit is informatie die u en ik vandaag nodig hebben. Als we één ding vandaag nodig hebben in de tijd van verval, in de tijd van ik weet niet hoeveel Baalspriesters, hoeveel verkeerde altaren die binnengekomen zijn, daar zitten we middenin. Er was bijna niets meer over van het aanvankelijke elan. Niets. Alleen Elia nog. Misschien bent u die Elia. Het is om die reden dat de Heer Jezus Johannes de Doper de Elia noemt, die komen zou. In het Nieuwe Testament wordt hij dat, krijgt hij die titel. Omdat hij zou uitgaan voor de komst van de Heer Jezus. Voordat hij komt zijn komst aankondigen. En u en ik gaan de komst van de Heer Jezus aankondigen. Hoe doen we dat? Hoe verkondigen wij de komst van de Heer Jezus? Door zijn dood te verkondigen. Dat doet u toch? Zo dikwijls gij dit doet, verkondigt u, proclameert u de dood van de Heer Jezus totdat hij komt. Dat is het avondmaal. Dat is de proclamatie. Dat is zijn dood verkondigen. Zijn komst verkondigen. Totdat hij komt. Dat hoort u daarbij te zeggen. Dat zegt u er waarschijnlijk ook bij. Al die dingen vallen samen in dit laatste stukje van een laatste Bijbelboek. En dan wordt gezegd, moest luisteren, het hart van de vaders moet naar de kinderen. En het hart van de kinderen moet naar de vaders. Daar is, ik weet niet hoe vaak over gebaggeleid en gezegd, van, hoe gaat dat dan, hoe moet dat dan? Nou, ik zal proberen te zeggen wat ik denk. Het hart van de vaders gaat naar de kinderen. Ik weet niet of u zelf kinderen hebt. Sommigen van u hebben wel kinderen, anderen hebben misschien geen kinderen. Maar als je kinderen hebt, wat zou je dan doen? Nou, meer dan ooit bidden. En ze bij de Heere brengen. En ze elke dag aan hem toevertrouwen. En je best doen om iets van de Heer Jezus, iets van het mooie van God de Vader, iets van het mooie van het kruis van de Heer Jezus, van het offer van de Heer Jezus, het sterven van de Jezus, het vuur van een heilige God, om dat te vertellen aan de kinderen. Ik probeer het. Want u en ik hebben verantwoordelijkheid voor onze nazaten, voor de next generation, of voor de volgende groep, de follow-up. U en ik zijn verantwoordelijk daarvoor. Zouden we het nog een beetje beseffen? Of hebben we door te slabakken, door mee te gaan met elke wind van leer, eigenlijk alle zeggingskracht al verloren? Dat is jammer. Maar misschien wel waar. Heb u nog kracht om iets te zeggen? Ja, ik weet wat dat u zendt, dan te horen krijgt, wat wij ook horen. Ja, altijd over Jezus en altijd over dat offer en altijd over... Ja, altijd. Er is ook maar één thema in de Bijbel. Nou, ik ben dat thema niet en u ook niet. En de club en Sliedrecht ook niet. Heel sociaal en heel aardig dat ze hier warme zalen hebben en dat ze u ontvangen willen. Maar dat is niet het thema. Het thema is Christus en die gekruisigd, de Heer Jezus. Alleen maar de Heer Jezus. En God heeft hem uitermate verhoogd. Dat zal wel aanstaande donderdag uit de verf komen. De hemelvaart van hem. Hij is uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle namen. Dat is de Heer Jezus. Het gaat over hem. En wij moeten vandaag onze kinderen vertellen van de Heer Jezus. Ik begrijp nu een beetje wat in het Oude Testament staat, dat de vaders opdracht kreeg, bijvoorbeeld in het begin van het Deuteronomieboek, nummer 6 en 8 en zo, prent het uw kinderen in. Als u thuis bent, en als u onderweg bent, praat erover. Ik weet wel dat ze geen televisie hadden in die tijd, en geen krant hadden. Nou, geef ze dan de krant vandaag, ze komen nooit 1 millimeter verder. Sorry over die ene goede krant die u bedoelt. Wees maar blij dat ze dat niet hadden. Maar toen moesten die vaders vertellen. Ze moesten vertellen van hem. Ze moesten vertellen van het offer. Ze moesten vertellen van Mozes en later van Elia. En dat hebben ze gedaan.
En maar doorvertellen. Al die verhalen doorvertellen. Zijn we kwijt. We weten alles van Ajax, maar niks over de Heer Jezus. Sorry dat ik het zo uit mijn mond laat vallen. Maar over wie gaat het dan nog? Over wie hebben we het dan nog in de kerk? Je hoeft ook niet te praten over een nieuw type orgel. Aardig. Ik hoop dat je een prachtig orgel hebt. Fijn dat je er bent. Maar nee, maar dat is toch niet het grote thema? Het thema is de Heer Jezus. Zijn verhoging en zijn heerlijkheid en zijn glorie. Dat is de insteek. Maar er staat nog iets bij. Het is niet alleen dat de vaders naar de kinderen een beetje moeten getuigen en moeten dienen, maar ook dat de kinderen tot de vaders moeten komen. En dat is misschien nog wel veel moeilijker. Maar ik zal u één voorbeeld geven. En daar ben ik vreselijk van geschrokken. Er is een gemeente in Nederland waar ik veel geweest ben, veel toespraken, lezingen heb mogen houden. Die hebben nu een vrij forse gemeente. En die hebben nu een soort manifest uitgevaardigd. En alle oudsten van die gemeente, een stuk of zeven, die zijn op het podium gaan staan van die gemeente. En die hebben gezegd dat we, ja, ze staan wel op de schouders van hun voorgangers. Maar die hebben het niet goed gedaan. En die hebben toen toch wel steken laten vallen. En we willen dus nu een charismatische vernieuwing in die gemeente. We willen nu een hele andere koers. En dat hebben ze allemaal aan maar opgeroepen. Natuurlijk geeft dat deining. En natuurlijk zijn de mensen weer al weggegaan inmiddels. Die zijn weer naar een andere club getogen. Enfin, het relitoerisme slaat dan gelijk weer toe. Dat is dan gelijk weer helemaal in. Maar ze zeggen, we staan op de schouders van onze voorouders. Maar ze zeggen op hetzelfde moment, die voorouders, die hebben het niet goed gedaan. Ik weet niet hoeveel jongeren hier zitten. Niet zo veel, maar toch wel een flink aantal. Vragen jullie eens naar die oude paden? Het hart van de kinderen terug naar de ouders, naar de vaders. Vragen jullie eens, hoe ging dat toen? Wat was toen aan de orde? Hoe ging dat bij de opwekking? Tijd van Luther. Hoe ging dat toen bij het Revij? Wat is er nog over van het ontstaan van? Hoe kwamen onze voorouders erbij om zo gemeente te zijn, om op deze wijze te dienen? Hadden ze dat zomaar uit de lucht? Nee. Kom je er dan achter dat die voorouders samen bijbelstudie deden en hun uiterste best deden om tot op de bodem te komen en de prachtigste dingen van de Heer Jezus uit de verf te laten komen? Komen er nu nog nieuwe boeken dan over de Heer Jezus? Nou, misschien. Ik ben niet de controleur. Ik weet het niet. Maar ik loop wel een paar jaar mee en ik kom ook nog op heel veel plaatsen. Weet je wat ik mis? Het kruis van de Heer Jezus. Ik sta afgelopen zaterdag, ik ga geen rode kaart uitdelen, naar de televisie te kijken. Ik luister meestal met z'n tweetjes nog naar de Nederland Zingt. Er gaat een programma aan vooraf, een bakkie troost. Nou ja, sta je daar bij een grafplaats. Een moeder vertelt over het overlijden van haar man. Een zoontje is daarbij, die is zijn papa kwijt. En ze drinken koffie. Geen woord. Ik zeg tegen hen, gemiste kans. Niks. Programma daarna, Nederland Zingt. Ik denk, nou, mooi, hè? Mooie liederen. Nou, deze keer toevallig niet. Ik ben te kattig misschien. Nou, ik hoor een paar, die hebben het ook gezien. Geen gram herkenning naar het kruis van de Heer Jezus. Nul. Gemiste kans. Moet ik nou verder gaan? Moet ik nu de rode kaart naar Hilversum sturen? Het adres heb ik nog wel. Nee, dat bedoel ik niet. Ik wil alleen zeggen, waar gaat het over vandaag? Wat hebben we dan? Krijg ik zo het hart van die kinderen terug bij die vaders? Of zijn de vaders inmiddels al zo ver weggezakt dat ze niets meer zeggen? Dat het allemaal nietszeggende kreten zijn? Soms nog vrome kretologie. Maar inhoud weg. De Heer Jezus, niets willen weten aan Jezus Christus en die gekruisigd. Geen andere naam. Geen andere. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Niemand anders. Hij is de redder. Hij is de verlosser. Hij is de echte Mozes. De echte profeet. Hij is de echte profeet. De Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij, heeft Mozes al gezegd. Nou, de echte. De enige die zegt, en waarom doe ik dat nu? Waarom bent u hier nog? Nou, niet omdat u nog niet naar de hemel zou kunnen gaan. U bent geschikt naar de hemel als u gelooft in de Heer Jezus. En als u niet gelooft in de Jezus, hebt u niks. En als u wel gelooft in het volbrachte werk van het kruis van onze Heer Jezus, dan hebt u alles. Dan bent u een kind van God, hebt u leven uit God, is alle oude prut weg. Dan zal het vuur u niet raken, want het heeft hem geraakt. Maar u gaat naar hem. Maar waarom zijn we niet hier? We hadden toch gelijk naar de hemel gekund. Ook wel voordat we begonnen met deze studie over Malachi 4. We hadden gelijk naar de hemel gekund. De Heer Jezus heeft plaats bereid. Waarom bent u dan hier? Om nog het hart van uw kinderen te bereiken. Om nog kinderen gelegenheid te geven terug te komen bij deze oude situatie. U bent hier nog omdat de God genadig is. Omdat God in zijn wijsheid en in zijn genade probeert om deze dingen nog te laten horen. Zo stond Elia daar toen. Als een eenling bijna. En Mozes, nou, ze hebben hem ook getracht om te brengen. Ze hebben hem getracht te verschuiven en een ander voor hem te nemen. Precies net zo. En de Heer Jezus en Johannes de Doper, ja, ook omgebracht. Het is een soort, ja, demotiverend verhaal misschien. Maar het is aan de andere kant zo precies getekend dat dit de reden is waarom we hier vanavond zijn. En deze geschiedenis uit het boek Obadja, maar gecombineerd met Malachi 4 willen overwegen. En dit mag in je hart komen. En nou ja, we hebben een paar maanden geen studie, in september pas weer. Alleen aanstaande donderdag, maar dat is al gezegd. Maar dat komt u toch allemaal, dus dat is helemaal niet. Hoeft niet, want u bent misschien op een andere plek. Zegen van de Heere gewenst, dat bedoel ik niet. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit nodig is voor nu, voor onze tijd, in onze situatie. En de Heere wil het gebruiken tot zijn eer. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar Malachi 4 mogen kijken. Naar Mozes mogen kijken, naar Elia mogen kijken. Naar onze kinderen mogen kijken. En als het om kinderen gaat, naar de vaders mogen kijken. We mogen kijken naar die dag die komt. Die komt met vuur en oordeel voor Esau, voor de volkeren, voor die vijanden. Die komt met zegen voor het volk van Israël. Maar de gemeente die hier is, gaat al voor die uren van narigheid komt naar de Heer Jezus. Wordt weggehaald, opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht. Dank u wel dat dat vooraf gaat. We danken u dat we een geweldig uitzicht hebben. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Wat een toekomst. Wat een glorie, wat een heerlijkheid. Maar ook wat een verantwoordelijkheid, want daar ging het vanavond een beetje om. Hebben we nog idee wat Mozes ooit bedoelde? En weten we nog wel waarom Elia daar zo stond? We willen u bidden of dat ook door uw Heilige Geest in ons geplant wordt, zodat dat niet alleen een soort, ja, stukje geschiedenis is, waar je misschien iets mee doet, maar misschien ook wel niets mee doet. Maar dat het ons motiveert om ook vandaag overeind te blijven en van de Heer Jezus te spreken. We danken u dat die twee op de berg der verheerlijking met hem spraken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En wij mogen met elkaar spreken over hem die een uitgang volbracht in Jeruzalem. Zijn sterven, zijn kruis, het offer zijn, het schuld willen dragen, het vuur van God willen ontvangen. Om eeuwig zaligheid en eeuwige zegen te brengen. We danken u voor uw Zoon. Amen.